Wat leuk dat je weer luistert naar een podcast van Romana Switzer. Ik ga jullie deze week weer meenemen in mijn avonturen om gewicht te verliezen, om beter in mijn vel te komen en om me gewoon weer als van ouds te voelen. Dat is eigenlijk wat ik het allerliefste wil. Je kunt in deze reeks al 3 eerdere podcasts vinden. Ga dan even naar jouw favoriete podcast app. Zoek op mijn podcast Romana Switzer en kijk naar de topic podcasts die ik in deze serie heb opgenomen. Ik heb vorige week geen podcast opgenomen en ook deze week is mijn podcast wat later dan ik had afgesproken. Ik ben namelijk inmiddels ook fulltime gaan werken op een school. En ja, ook dat heeft wel een beetje te maken met de ontwikkelingen waar ik in zit. Het werken met keto, met afvallen, met het begeleiden van vrouwen, dat doe ik op dit moment alleen nog even 1-op-1. Naast deze tijdelijke baan waarin ik fulltime aan de slag ben. Wat ik ontzettend leuk vind trouwens om te doen, om weer te doen, want ik heb een lange geschiedenis in het onderwijs. Maar ja, dat zorgt er ook voor dat ik wat minder tijd heb om deze podcast op te nemen en ik dat wat beter moet uitzoeken of plannen. Maar vandaag weer een update. Ik heb ook vorige week geen update gemaakt, omdat ik ook eigenlijk niet super veel te melden had. Ik wilde ook even wachten op mijn bloeduitslagen. Maar ik heb die inmiddels binnen en ik zal jullie even daarover een update geven voor deze week. Nou, ik heb bloedonderzoek laten doen bij een privékliniek. Dat was omdat ik op zoek ging naar een arts die specifiek bio-identieke hormonen zou kunnen voorschrijven. Zou willen voorschrijven ook. Voor vrouwen die in de perimenopauze zijn. En toen ik die afspraak daar maakte, had ik me nog niet heel erg ingelezen over dit onderwerp. Ik was er eigenlijk net mee begonnen. En naarmate ik me er meer over ging inlezen en bijvoorbeeld ook de podcast van Suzanne Reetans hierover ging beluisteren, We zijn toch niet gek, een aanrader, maar ook de podcast van, even kijken, een Engelse arts die Newton heet. Ik ga heel even opzoeken of ik haar, hoe zij ook weer heet. Haar podcast heet Dr. Louise Newton podcast, de Dr. Louise Newton podcast en ook Dr. Mary Claire Hever zijn artsen die een hele goede podcast beide hebben. Ze hebben ook beide een boek geschreven waar je ook ontzettend veel informatie kan opdoen. Dus ik ben me meer en meer gaan verdiepen nadat ik al die afspraak daar had gemaakt en kwam er dus toen ook eigenlijk achter dat je ook met perimenopauze inmiddels bijna altijd bij je huisarts terecht kunt om ook bio-identieke hormonen voorgeschreven te krijgen. Dat wist ik dus toen nog niet. Ik heb toen wel al die bloedafname laten doen. Die betaal ik ook volledig zelf. Die wordt dus voor mij niet vergoed. Maar daar zijn dus wel weer veel meer waardes die erop bepaald zijn dan wanneer je hoogstwaarschijnlijk bij je eigen huisarts bloed laat prikken. Dus ik vond dat zelf interessant. En ik heb die bloeduitslagen inmiddels terug. Nou, dat was een hele reeks aan uitslagen. Daaruit kwam dat mijn cholesterol heel erg netjes was. Mijn bloedsuikerwaarde nuchter gemeten heel erg goed was. Mijn triglyceriden in het bloed heel erg goed waren. Dus met dingen waar je wel eens over hoort van, hè, is ketocarnivore nou wel zo gezond? Nou, bij mij blijkt dat dat in ieder geval voor hele mooie cholesterol en triglyceridewaarden zorgt. Dus daar maak ik me, of heb ik me ook trouwens nooit zorgen over gemaakt. Wat daar wel heel interessant uit naar voren kwam, was dat mijn oestrogeenniveau heel erg hoog was. En dat was eigenlijk voor mij heel verrassend, omdat ik juist dacht dat mijn oestrogeen aan het zakken was, mijn progesteron aan het dalen was, waardoor ik de laatste 12 maanden zoveel klachten ben gaan ontwikkelen. Dus toen er uit dat bloedonderzoek kwam dat mijn oestrogeenwaardes eigenlijk veel te hoog waren, was ik daar nogal verbaasd over. Ook de arts waarbij ik dit bloedonderzoek heb laten doen, die was daar enigszins verbaasd over. Want hoge oestrogeenwaardes, dat wordt soms ook wel eens oestrogeendominantie genoemd, zie je vooral bij vrouwen met veel overgewicht of bijvoorbeeld vrouwen met PCOS of bij mensen die overmatig alcohol gebruiken. En dat zijn allemaal bepalingen standaarden waar ik niet aan voldoe. Nou heb ik natuurlijk wel aangegeven dat ik in het afgelopen jaar ben aangekomen. Dus je zou daardoor meer oestrogeen ook kunnen vasthouden in die vetcellen. Maar het is ook een beetje het kip of het ei verhaal. Want heb je nou een hoger oestrogeenwaarde omdat je bent aangekomen en je daardoor dus ook meer oestrogeen bent gaan opslaan in je vetcellen, of had je al oestrogeenverhoging, oestrogeendominantie, en ben je daardoor aangekomen? Dus dat is sowieso nu niet meer uit te zoeken. Het kan ook door een andere reden komen. Een hormonale disbalans. En wat daarbij wel ook interessant was, was dat mijn FSH, dat is het follikelstimulerend hormoon, wat in de perimenopauze en in de overgang zelf gaat verhogen, waaraan je dan dus uiteindelijk in het bloed kan zien dat iemand in de overgang is, die was bij mij onmeetbaar. En dat komt dus door de verhouding oestrogeen. Dus is je oestrogeen heel hoog, dan geeft dat een soort feedbackloop aan de hypothalamus die oestrogenen aan gaat maken en de andere geslachtshormonen moet aanmaken, daar in ieder geval die seintjes voor gaat geven, geeft het dus de feedback van hey, er is genoeg oestrogeen, er hoeft geen follikelstimulerend hormoon meer te worden aangemaakt. Maar waar nou precies het door komt dat die oestrogenen zo hoog zijn, dat is nu onduidelijk. Dat kan wel klachten geven. Een te hoog oestrogeen kan bijna dezelfde klachten geven als een te laag oestrogeen. Maar wat je daarbij ook nog bij mij in mijn bloed zag, is dat mijn progesteron ook aan de lage kant was. Ook mijn testosteron, mijn DHEA, mijn pregnenolon en een aantal hormoonbepalingen waren dus wat aan de lage kant. Maar doordat er al een wat lager progesteron was en juist een heel hoog oestrogeen, is vooral de balans tussen deze hormonen zoek. En dat kan dus wel degelijk de klachten geven waar ik mee rondloop. Nou, ben ik aan die Happy Juice gegaan en wat mij daarbij opviel, en volgens mij heb ik dat in een van die eerdere podcasts gedeeld, is dat binnen 2 dagen ik last van gevoelige borst kreeg. En dat heb ik eigenlijk nooit. Nou, ik schrik nooit zo erg van veranderingen ook in je hormoonhuishouding bij een verandering van je dieet. Dus dat kan de voeding zijn, maar dat kan ook leefstijl zijn of slaappatronen. Ik weet namelijk dat wanneer vrouwen overstappen van een westers voedingspatroon naar keto of naar carnivore, maar eigenlijk naar elke andere leefstijl, dat er dan sowieso verandering, en meestal is dat tijdelijk, meestal doet het zichzelf op een gegeven moment herstellen, in je hormonen plaats kan vinden, omdat je bijvoorbeeld meer of minder voedingsstoffen van iets binnenkrijgt, bouwstoffen, juist ook voor die hormonen. Dus ik heb zelf bijna een beetje het idee dat mijn hormoonverandering, tenminste vanaf het moment dat ik kon voelen dat er iets gebeurde, en in dit geval herleid ik dus mijn gevoelige borsten herleid ik dat terug naar een verandering in mijn hormonen. Dat is zeker weten begonnen pas toen ik die Happy Juice ging gebruiken. Nou zijn er ook een aantal hoe zeg je dat? Nou kun je bij die Happy Juice ook een aantal voordelen ervaren. En onder andere een betere mood, stabielere, je lekkerder in je vel voelen. En ook dat heb ik allemaal ervaren, meer motivatie, et cetera. Maar aan de andere kant kunnen ze niet direct je hormoon je hormonen aanmaken. Maar het kan natuurlijk wel de voedingsstoffen, de benodigde voedingsstoffen aanleveren, waardoor bijvoorbeeld bepaalde hormonen beter aangemaakt kunnen worden, of waardoor er betere balans in de darmen komt, waardoor ook weer een bepaalde feedback tussen neurotransmitters en de hypothalamus, et cetera, verbeterd kan worden, waardoor dus die verandering in hormonen kan plaatsvinden. Nou, nu kan ik dus niet duidelijk herleiden waardoor deze oestrogenen zo hoog zijn. En in mijn geval is het oestradiol, wat heel erg hoog is. Ik vond het daardoor wel handig om voorlopig even te stoppen met de Happy Juice. Want ik wil kijken of het dan terugzakt. En ja, of ik me nou beter of minder goed ga voelen. Dus ik ben daar nu eventjes een aantal dagen mee gestopt, om te kijken van, gaat die hormoonbalans dan weer naar beneden? Komt er weer meer balans tussen de hormonen? Nou, wat er in het bloedonderzoek ook naar voren kwam en meegenomen was, dat waren mijn schildklierwaardes. En omdat ik was gestopt met mijn schildkliermedicatie, heb ik dus die bloedtest ook daarvoor kunnen gebruiken. Want ik was ten tijde van het afnemen van het bloed 3,5 week gestopt met mijn schildkliermedicatie. En je moet je voorstellen dat schildkliermedicatie ook hormonen zijn. En ik zag aan mijn bloeduitslagen dat mijn schildklier alweer in grote mate ging vertragen. En ja, omdat ik me toch niet lekker in mijn vel genoeg voel en ik dus ook weinig tolerantie heb om me minder goed te voelen, omdat mijn basiservaring nog niet is waar ik het graag wil hebben, heb ik dus heel weinig tolerantie om dingen nu aan te kijken. Ik heb er dus in overleg met mijn arts ook weer voor gekozen om weer te gaan starten met mijn schildkliermedicatie. Ik was toen inmiddels 5 weken gestopt met medicijnen en ja, ik heb het wellicht niet lang genoeg de tijd gegeven. Want wellicht zou je kunnen zeggen, joh, probeer het nog een paar maanden en doe er van alles aan. Zodat je schildklier het uiteindelijk weer zelf gaat doen. Alleen omdat ik me in de basis nog niet goed voel, niet goed genoeg zoals ik me zou willen voelen, kan ik er ook niet bij hebben dat ik langzaamaan door die vertraagde schildklier me steeds minder goed ga voelen. Dus ik heb ervoor gekozen om toch weer aan de schildkliermedicatie te gaan. Dat voelt ook helemaal goed. Ik sta er nu ook echt achter, ook omdat ik heb gezien dat mijn schildklier, zonder in die weken medicatie te krijgen, best wel snel achteruit weer ging. Ik heb het dus voor nu niet aangedurfd om dat verder aan te kijken, omdat ik niet voel dat ik daar nu de veerkracht of de draagkracht voor heb, of althans geen zin in heb om dat veel verder uit te gaan zoeken. Omdat ik namelijk wel nog heel goed weet hoe ellendig ik me voelde toen mijn schildklier op een gegeven moment zo erg vertraagd was. En daar ben ik gewoon niet, vrijwillig naar op zoek om het zover te laten komen. Nou, sinds ik ook weer aan die medicatie ben, ik ben nu aan het opbouwen en ik voel me toch echt weer beter. Maar ja, dat is ook niet zo gek, omdat die schildklier weer een slinger krijgt en op alle fronten je dus kan gaan voelen dat je iets lekkerder in je vel gaat zitten. Nou, dat vond ik een grote win. Want ja, ik merkte daar dus toch al wel het een en ander van. En dat voelt nu als het ware een beetje weggepoetst. Dus het stukje schildkliervertraging met de klachten die daarbij ontstonden, die voelen weer opgelost eigenlijk. Ik zit nu op een veel lagere dosis dan ik hiervoor zat. En eigenlijk voel ik me hier al goed bij. Dus ik heb nu niet de neiging om me veel meer die schildklier te gaan laten ophogen. De schildkliermedicatie. Dus ik denk dat ik nu met minder medicatie uitkom dan dat ik hiervoor deed. En ik denk dat ik daar een goed en een beter gevoel aan overhoud. Nou, wat mijn hormoonarts uit die privékliniek zelf aangaf naar aanleiding van mijn bloedonderzoek, was dat ik mag gaan starten met progesteron, om dan dus het verschil tussen oestrogeen en progesteron wat te gaan dichten, hè, dat gat een beetje kleiner te krijgen, waardoor hopelijk ook klachten verdwijnen. En met pregnenolon, ik vind het altijd een beetje een moeilijk uit te spreken hormoon. Ik pak het er heel even bij om het zo goed mogelijk proberen uit te spreken. Pregnenolon. Die was bij mij ook aan de lage kant. En daar mag ik ook een bio-identieke variant van bij gaan slikken. Zeker pregnenolon wordt gezien als een van de moederhormonen die ervoor zorgt dat ook testosteron en DHEA adequaat kunnen worden aangemaakt en omgezet. Dus wanneer ik, als het goed is, pregnenolon ga slikken, zal dat uiteindelijk ook zichtbaar, als het goed is, worden in mijn testosteron en DHEA. En mocht dat nou niet zo zijn, dan kan ik ook altijd op een later moment eventueel nog één van deze beide toevoegen om die weer wat hoger te krijgen. Maar ook gaf deze arts aan dat het wel interessant is om ook even naar mijn eigen huisarts te gaan, om iets verder onderzoek te gaan doen, waardoor bij mij de oestradiol, volgens mij heb ik het net verkeerd gezegd, want mijn oestradiol is dus heel hoog, waardoor deze verhoging mogelijk plaats kan vinden, hè, waardoor dit zo is. En dat is zeker niet altijd makkelijk uit te zoeken. Alleen er zou een kleine kans kunnen bestaan dat er iets met mijn hypofyse aan de hand is. En ik heb gisteren daarvoor bloed geprikt bij de huisarts, althans bij een laboratorium, maar via mijn huisarts, om te gaan kijken of er mogelijk iets met mijn hypofyse aan de hand is. Op die bloeduitslag moet ik 28 dagen wachten, omdat er een speciale bepaling bij zit, die blijkbaar niet makkelijk te doen is en lang de tijd nodig heeft. Maar daar ben ik wel ook heel erg benieuwd naar wat daaruit gaat komen. Ik ben in ieder geval nog niet tot die tijd begonnen met het slikken van progesteron, dat is bio-identiek ook, en pregnenolon. Omdat ik niet wilde dat zodra ik dat ga slikken en deze bepalingen weer voor die hypofyse opnieuw gedaan zouden worden, dat deze al een ander beeld geven doordat ik deze bijslik. Dus ik ben pas sinds ik heb eergisteren bloedonderzoek laten doen en ik ben gisteren aan die medicatie begonnen. Ik ben dus net gestart enkel nog met progesteron, want de pregnenolon heb ik nog niet binnen. Dat neem je vlak voor het slapen gaan. Veel vrouwen slapen daar veel beter op in de perimenopauze en de menopauze. Maar dat heeft zeker een inwerktijd nodig. Nou, wat er in de afgelopen weken ook nog gebeurde, en ik weet niet of ik dat nou eerder benoemd heb al, want in mijn zoektocht, dan ben je met die perimenopauze bezig. Dat lijkt voor mij nog steeds relatief logisch. Is dat ook nogmaals, je bloedwaarden schijnen dus ook heel erg te kunnen fluctueren. Dus ik weet dus ook niet of deze oestradiolwaardes die nu zo hoog zijn, of dat echt alleen maar een momentopname is en dat bijvoorbeeld er met het bloedprikken van 2 dagen geleden, nou, ik ben gewoon in de war, want het is nu dinsdag, het was wel gisteren, of dat er dan dus weer heel anders uitziet. Maar dat gaan we zien. Even kijken, wat was ik aan het vertellen? Ja, dus in mijn zoektocht naar die perimenopauze, was het mijzelf opgevallen dat zeker het laatste jaar mijn cyclus een klein beetje aan het verkorten is. En ik hou dat al jaren heel nauwkeurig bij in een app. Dus ik heb echt data van jaren. En waar mijn cyclus altijd wel een beetje tussen de 28 en de 32, 33 dagen kon zijn, zie ik dat mijn cyclus in het afgelopen jaar bijna super strikt 28 dagen en soms zelfs wat korter is. En dat kan soms ook laten zien dat wanneer je een kortere cyclus krijgt, dat dat inderdaad richting die overgang kan gebeuren. En wat ik nu deze maand ineens had, ik had mijn menstruatie is nu 24 dagen geleden begonnen. Dat is altijd de eerste dag van je cyclus. Ik was dus toen net aan die happy juice. En ineens had ik een menstruatie van 6 dagen. En dat is voor mij echt lang, want mijn normale menstruaties duren altijd 3 tot 4 dagen. Waarbij dan de vierde dag echt super weinig is. Maar die tel ik wel altijd mee. En deze keer was het 6 volle dagen. En dat vond ik al opvallend, want dat heb ik bijna, nou dat heb ik eigenlijk nooit. En op dag 13 van deze cyclus begon ik ineens weer te bloeden. Je zou denken, dat is dan een doorbraakbloeding. Heb ik echt nog nooit gehad, want ik heb dat ook terug bekeken in die app waar ik dat bijhoud. En ik heb dat echt gewoon nog nooit gehad. En deze, die is gewoon niet gestopt. Dus ik zit nu op dag 13 van een soort doorbraakbloeding. Het verschil is wel dat ik geen krampen heb, maar ik heb wel gewoon flink bloedverlies. Waarbij ik ook gewoon af en toe doorlek, dus super vervelend. En nu gewoon al 10 dagen, ruim 10 dagen al, waar ik echt helemaal, waar ik nou inmiddels wel een beetje klaar mee ben. En het gooit ook direct zo mijn eerder keurige cyclus in de war. Want ik heb dus nu geen idee of ik nu over dan 8, nou wat is het, over 4 dagen weer ongesteld zou moeten worden, of dat ik nu een hele cyclus oversla. Ik krijg dan toch een beetje een idee dat die happy juice hier in ieder geval een verstoring in heeft gegeven. Dat klinkt negatiever dan ik het bedoel, maar dat het in ieder geval invloed heeft gehad op mijn hormoonhuishouding. En nogmaals, dit kan met alles wat je verandert in je voeding en leefstijl, kan dat altijd een effect hebben op je hormonen. En soms is dat iets wat wij als heel positief ervaren. Bijvoorbeeld minder krampen tijdens je menstruatie. Maar soms kan je het ook, iets zijn wat wij als minder positief ervaren. Dus bijvoorbeeld een doorbraakbloeding. Ik heb ook wel eens klanten gehad die al in de overgang dachten te zijn. En die ineens toch na 8, 9 of 10 maanden weer een menstruatie terugkregen. Niet echt iets wat je wilt, maar niet per se iets heel schadelijks. Dus ik kan het natuurlijk ook niet per definitie weten of die happy juice daarmee te maken heeft. Dat moet ik dus zien als mijn cyclus de komende maand weer normaal gaat worden. Dat is eigenlijk waar ik nu sta. Nou, hoe gaat het met mijn gewicht? Ik heb vorige keer verteld ik ben wel heel erg bezig met zonlicht in mijn ogen in de ochtend. Ik wandel dus 5 dagen per week, 's morgens naar mijn werk en 's middags weer naar huis. Daardoor krijg ik veel daglicht, ongeveer 1 uur per dag. Ik doe iets minder. Ik doe ongeveer 50 minuten per dag buiten lopen met deze 2 wandelingetjes. Ik heb een aantal dagen ontbeten in de ochtend. Dat bevalt me toch niet zo heel erg goed. En ik heb een aantal dagen geprobeerd om, nou ik heb het niet geprobeerd, ik heb het gedaan, om om 1 uur of 3, 4, tussen 3 en 4, mijn laatste maaltijd te eten. Maar ik merk dan toch, met mijn achtergrond van eetbuien, dat ik heel veel eetonrust krijg als ik in de middag mijn laatste maaltijd heb en dan een hele lange avond zonder eten. En het is wel apart, want ik heb ook periodes gehad dat ik veel heb gevast. Maar ik lijk bijna ook wel resistent geworden tegen te veel vasten. En ik krijg dan direct een soort onrust in mijn hoofd. Waardoor ik ga lopen zoeken in kasten naar eten, in plaats van dat ik dan dus beter een normale avondmaaltijd kan eten. Dus ik ben de laatste dagen weer overgestapt op mijn gewone eetschema. Dus middag eten, avond eten. Om voor mezelf die eetrust te bewaren. Ik geloof nog steeds wel dat, dat het heel interessant kan zijn. Maar omdat ik op dit moment dus ook zo'n rommelige cyclus heb, wil ik daar niet te veel verder nog naast rommelen. Wat me wel is opgevallen, is dat het heel voorzichtig lijkt dat mijn gewicht weer wat naar beneden is gegaan. En ik vertelde eerder dat mijn gewicht ineens op een gegeven moment ook 69,5 was. Ja, dat moet echt vocht zijn geweest. En nu zit ik weer op die 66 kilo, waar ik steeds op die 67,5, 68 zat. Is mijn gewicht heel voorzichtig. Ik durf het nog niet helemaal te omarmen dat de lijn weer dalend is. Want ja, weet je, als het om zulke kleine getallen steeds gaat, kan het ook een dagelijks verschil in ontlasting zijn, in een extra vocht vasthouden. Dus ja, of dit nou echt de trend gaat zijn, dat is dat weet ik nog niet. Dat hoop ik natuurlijk van harte. Maar ik ben al wel heel erg blij met die kleine stapjes. Dus daar lijkt in ieder geval wat beweging in te zitten. Maar kan ik dus nog niet helemaal omarmen als, oh yes, de trend is weer echt neerwaarts, hè, dalend. Ik hoop dat dat wel natuurlijk zo gaat zijn. Het sporten, daar heb ik nog steeds niet voldoende energie voor, merk ik. Of niet genoeg motivatie of wilskracht, ik weet het niet. Ik heb echt periodes in mijn leven gehad dat ik onwijs fanatieke sporter was. Dat ik mijn sport ook echt miste als ik een keer oversloeg. Ik maak voor mezelf de drempel al heel laag door het gewoon op dit moment lekker thuis te doen. Maar naast het wandelen dat ik nu doe, krijg ik mezelf gewoon niet gemotiveerd. Ik geef mezelf ook blijkbaar die schop niet onder mijn kont om dat sporten op te pakken. Ik heb wel het idee, sinds ik met mijn schildkliermedicatie weer opnieuw gestart ben, dat ik veel minder last van mijn spieren heb en mijn gewrichten. Dus dat is in ieder geval wel al heel positief. Maar ik heb het nog niet getest met een sportlesje. Dus daar kan ik nog verder weinig over zeggen. Maar ik heb het idee dat dat echt al beter is. Ik zit even na te denken waar ik jullie nog meer een update over kan geven. Want dit is volgens mij alles wat ik in de afgelopen 2 weken heb ervaren. En waar ik mee bezig ben. Ik ben met mijn voeding meer groentes gaan eten. Volgens mij heb ik dat ook al wel gezegd. En ik merk dus heel duidelijk dat ik met carnivore, misschien heb ik dit eigenlijk nog niet gedeeld, ik weet het niet. En anders is het een herhaling. Als ik strikt carnivore eet, dan merk ik dat mijn slaap altijd nog slechter is. En dan word ik echt 2-3 keer per nacht wakker. Heel vaak ook om te plassen. En ik heb daar, Ik kan hem niet helemaal voor jullie uiteenzetten, maar ik heb wel vaker gehoord dat dat bij carnivore gebeurt en dat het ook te maken heeft met een balans in je nitraat, waardoor je dan dus vaker moet plassen. Maar ik kan hem niet even helemaal heel duidelijk gestructureerd voor jullie uitleggen hoe dat nou precies werkt. Maar ik heb wel gemerkt dat zodra ik bij mijn avondmaaltijd groente eet, ik dus bijna altijd veel beter slaap. Ik in ieder geval dus nachten heb waar ik maar 1 keer wakker word in plaats van 3 keer. En soms ook dat ik er ook helemaal niet uit hoef om te plassen. Dus dat vind ik zelf al een hele grote vooruitgang. Ik heb nog steeds wel dat ik wakker word. Maar dat ik dus ook dan wat sneller in slaap val. Maar ik verheug me echt op de periode dat ik gewoon slaap en wakker word. En dat je dan denkt, oh, het is gewoon 6:30, het is 10 minuten voordat mijn wekker gaat. Die periode, dat heb ik ook gehad en ik weet hoe lekker dat is. Dus ik hoop dat ik daar op een gegeven moment ook weer naartoe kan werken. Dus ik ben weer wat meer, eigenlijk wat meer keto gaan eten. Dus wat groentes gaan bijvoegen. En tot nu toe bevalt dat in ieder geval ook prima. Je kan dan ook weer wat meer gerechten maken in plaats van vlees klaarmaken. Ik heb soms periodes dat ik dat wat prettiger vind. En ik heb soms ook weer periodes dat ik denk, ja, weet je, ik wil nu gewoon alleen maar carnivore eten zonder groentes. Dus daarbij kijk ik altijd een beetje waar mijn pet op dat moment naar staat. En ja, kan ik daar dus wel eens in wisselen. Maar voor nu voelt dit in ieder geval als een goede manier. En het kan zomaar over 2 weken weer anders zijn. Omdat ik dan besluit dat ik weer minder groente wil eten. Dus pin me daar niet op vast. Het zal in ieder geval altijd tussen keto en carnivore zich bevinden. Nou, bedankt in ieder geval weer voor het luisteren. Ik hoop dat het met jullie goed gaat. Dat je zelf niet zo aan het rommelen bent met perimenopauzeklachten. De kans is wel heel groot dat jij ook een en ander herkent hieruit. Want waarschijnlijk ben jij ongeveer mijn leeftijd. Dat kan iets jonger zijn, iets ouder. En zal je wellicht ook met deze klachten te maken hebben. En wellicht heb je ze ook niet eerder gekoppeld aan dat het mogelijk perimenopauze klachten zouden kunnen zijn. Luister daar vooral ook voor naar de podcast van Suzanne Reetans nogmaals. We zijn toch niet gek. En als je Engels goed kunt verstaan, dan zijn die podcasts van Mary Claire Haver en Dr. Nielsen ook echte aanraders. En voor nu wens ik je een hele mooie rest van jouw dag en tot de volgende.